Daniël is een bijzonder persoon. Er is ook een heel mooi boek van Daniël. In het Oude Testament. Met parallellen in Openbaring. In het Nieuwe Testament. Het eerste gedeelte van Daniël, dat gaat nog wel. 1 tot en met 6, dat weet je allemaal wel, denk ik. Verhalen, waar je geestelijke les uit kan halen. En dan begint in 7 begint het, dat noemen ze in de wetenschap, het apocalyptische gedeelte. Dat wil zeggen, als je het Nederlands zegt, het verborgen gedeelte. Dus datgene waar je uit het verborgene dingen tevoorschijn moet halen. Het lijkt je eigen leven wel. Ja. Nou. 2 keer heb ik ooit een serie gehouden. Misschien weet je het nog. Misschien niet. De eerste is lang geleden. 2007. Kun je nagaan. Dat is voor de statistiek even, hè? 5 preken over Daniël 7. Toen in 2013 dacht ik, 4 preken over Daniël 11 en 12. En vanmorgen begin ik aan Daniël 8. En dat is ook heel bijzonder. Het is het visioen van de ram en de geitenbok. Apart, hè? Ziet voor je een ram en een geitenbok. Ik lees het je en ik laat het je zien. Wacht. Daar is hij. Ja? Goed. In het derde regeringsjaar van koning Belsassar krijg ik, Daniël, na het visioen dat ik eerder heb ontvangen, weer een visioen. In dat visioen, ik bevind me op dat moment in de burcht van Susa, dat is in het visioen, hè, als je het goed luistert, in de provincie Elam. Ik sta bij het Oelai-kanaal. En dan komt hij. En ik sla mijn ogen op en zie een ram staande voor de stroom. En hij heeft 2 horens. En de 2 horens worden hoog. En de 1 hoger dan de tweede. De eerste zou je nou kunnen zeggen. En de hoge komt als in het laatste op. En ik zie de ram neerstoten. Naar het westen. En naar het oosten. En naar het zuiden. En geen enkel dier houdt stand voor zijn aangezicht. En geen is er die uit zijn macht bevrijdt. En hij doet naar zijn goeddunken. En hij maakt zich groot. Nou, als je er wat van kan maken, luister maar goed. Dan hoor je er iets van. De betekenis. In die tijd, in latere tijd. En wat ik belangrijker vind. En wat er uitspringt is voor onze tijd. Nog belangrijker vind persoonlijk voor jou en voor mij. Dus, vanmorgen begin ik aan het tweede visioen van Daniël. En dit visioen zegt ons heel veel over deze eindtijd waarin wij leven. Dan komt het nog dichterbij, hè? Als je het ziet voor jezelf. Hé, het lijkt wel alsof ik in de eindtijd leef. Nee, je leeft in de eindtijd. En het gaat onder andere over de dictatuur van antichristelijke geesten. Goed, het is 557 voor Christus. Daniël is 70 jaar. Belsassar, heb je gehoord, is 3 jaar koning van Babel. En dan ziet Daniël dit visioen. En dat lazen we in Daniël 8, vers 1, daar begin ik. En ik, Daniël, krijg, na het visioen dat ik eerder heb ontvangen, weer een visioen. Dat is niet zo moeilijk. Jij kunt in Babel leven, net als Daniël. Hij groeit op in Babel, maar hij is niet van Babel. Hij leeft in die wereld. Hij is niet op een pilaar gaan zitten zoals de pilaarheiligen. Maar hij is niet van die wereld. Want hij dient de levende God. En wat is er met hem? En probeer met hem mee te komen, met je, uit je eigen leven. Hij wil dingen te weten komen over God. Hij wil dingen te weten komen over Gods toekomst voor deze wereld. Is er nog toekomst? Jawel. Jij leeft in deze wereld. Met al haar ins en outs. En ik vul ze niet in, kun je zelf wel. Kom je tegen. Maar jij hoeft niet van deze wereld te zijn. In je denken niet, in je doen en handelen niet. Daniël groeit dus op aan het Hof van Babel, dat weet je, hè? Dat hoef ik je niet verder uit te leggen. In het centrum van die macht. En daar blijft hij niet onopgemerkt. En weet je waarom niet? Hij weigert te eten wat ze in Babel eten. Vind je die prachtig? Hij weigert te drinken wat ze in Babel drinken. En weet je wat het mooie is? Als je dat meeneemt voor jezelf. Vandaag kun jij weigeren geestelijk te eten wat ze in deze wereld eten. Vandaag kun jij weigeren geestelijk te drinken wat ze in deze wereld drinken. Vandaag kun je weigeren om normaal te vinden wat ze in deze wereld normaal vinden. Om normaal te vinden, dat kan je weigeren wat ze in de religieuze wereld normaal vinden. En ik ga niet uitweiden met voorbeelden. Die kan je zelf wel vinden. Daar loop je soms tegenaan. Die kom ik in ieder geval wel tegen. Ja? Dus jij hoeft dat niet normaal te vinden. En dan blijf jij gezond. Te midden van alles wat woekert, wat opkomt. Al het onkruid waarvan de Heer zegt, laat het maar opkomen. Ja? Dus wat zou je daar verder druk om maken? Als je het maar in de gaten hebt. Bij jezelf. En voor jezelf. Daniël eet groente en drinkt water. Zo leeft hij met zijn God. Zo wordt hij sterk. En je weet het, al jong staan zijn vensters open naar Jeruzalem. Vindt hij prachtig? En hij doet die luiken ook niet dicht. En het is ook niet zo dat hij niet voor die voor het raam gaat zitten voor zijn vensters. Want je kan je vensters open hebben staan en ergens in een hoek gaan zitten met een boekie en met je rug er naartoe. Toch? Hij kijkt dus naar de hemel. Hij kijkt dus te midden van alles naar hemelse dingen. En wat doet hij? 3 keer per dag bidt hij tot zijn God. Dat is mooi, hè? Als je dat meeneemt voor jezelf, want kruip in dat verhaal met je eigen leven, zou ik willen zeggen. En ik help een beetje. Ja? Bidden tot jouw Heer. Echt bidden tot jouw Heer. Niet je eigen gebed. Heer, u weet wel, en dan komt er van alles en nog wat. Het kan soms heel lang zijn. En dan denk ik, ik heb ook al zo'n gebed gehad, persoonlijk. En ik denk, oh Heer, wat is het vermoeiend voor u. Laat ik er nou toch mee ophouden. Want het is helemaal niet gericht op u. Alleen maar gericht op mezelf. Nou, ik geef maar van mezelf een voorbeeld. Maar ik ontdekte dat. En ik hoop dat je het zelf ook ontdekt. Met hem overleggen. Nadenken over leven dat de Heer heeft. Je zit hier in een leven, je hebt misschien wat problemen, wat soelaas. Denk je daarover na? Ik vraag het maar zwart-wit even voor het gemak. Of denk je na over het leven, Heer, wat u gaat geven. En wat u nog meer geeft in mij. Ik denk, het is goed voor mezelf, voor jou, om dat te doen. Soms in stilte. Soms te midden van drukte. Soms ook bij turbulentie. Maar altijd je vensters open naar dat nieuwe Jeruzalem wat gaat komen. Nou, Babel, dat grote koninkrijk, die grote geestelijke stad, in deze eindtijd. Wat gebeurt daar met Babel? Gaat ten onder. Het wordt zelfs in drieën gescheurd. Als ik Openbaring lees. Maar daar mag ik je niet mee vermoeien, sorry. Ik blijf hierbij. Het gaat ten onder. En dat profeteert Daniel als je goed leest. Er komt een koning. En die neemt Babel in. En die gaat heersen over stad en over inwoners. En dat gaat allemaal van kwaad tot erger. Vanuit God leven, echt vanuit God leven. Nee, de mensen leven vanuit hun problemen. Ze leven vanuit wat niet kan. Ze leven van, ja, maar dit moet toch gebeuren, heer, dat moet toch gebeuren. Maar ze leven dus niet echt uit God. Daar blijft niet zoveel meer van over in de eindtijd. En deze koning, deze hemelvorst, om precies te zijn is het Cyrus de Tweede, neemt Babel in. En Cyrus de Tweede is een beeld van de antichrist. Misschien kan ik beter zeggen, een beeld van de geest van de antichrist. Dat maakt het makkelijker. En deze antichristelijke geest gaat op dit moment over de hele wereld. Ja? Deze antichristelijke geest manifesteert zich vandaag door mensen heen. Volg maar wat er allemaal gebeurt en waar je je zorgen over kan maken. Maar prik er dan eens doorheen en zie wat er in de hemel aan de hand is. Hij manifesteert zich door mensen heen die hun hart niet hebben verpand aan Gods koninkrijk. Eigenlijk ten diepste niet. Andere waarden gaan voor hen boven Gods waarden. Goed. Daniel krijgt dus een visioen. Wie krijgt er nog meer zo'n visioen? Johannes. Hij belooft er niet over uit te wijden, maar wel even aan te tikken in Openbaring, de openbaring van Jezus Christus. En als je het evangelie van Jezus Christus heel belangrijk vindt, dan moet je dus ook de openbaring van Jezus Christus heel belangrijk vinden, want dat is de voltooiing van het evangelie in mensen. Nou, zeg ik het netjes en duidelijk, hè? En dit visioen heeft hij al eerder, las ik. Heb je meegelezen? Waar dan precies? Weet je dat? In 7. In Daniel 7. En wat zien we daar gebeuren? Als je het weet, mag ik iets zeggen? Anders help je. Ja? Er komen daar 4 dieren met afschuwelijke koppen, dat verzin ik, omhoog uit de zee. Lees het maar na thuis. En wat zijn dat dus, die dieren? Dat zijn vorsten. Dat zijn dus 4 vorsten. 4 koninkrijken. 4 koningen. En hier, in hoofdstuk 8, waar we vandaag 4 versen van behandelen, is er een verband met die 4 dieren. Met name met het derde en vierde dier. Dit tweede visioen werkt dus het eerste visioen van hoofdstuk 7 verder uit. Dus wat in hoofdstuk 8 staat, werkt in hoofdstuk 7 verder uit. En ik laat je toch even zien dat visioen. En zie een dier en kijk nou eens mee wat er gebeurt allemaal. Hè? Een tweede. Het lijkt op een beer en het heeft zich half opgericht. Zie het voor je? Moet je meekijken. Het heeft 3 ribben tussen de tanden van zijn muil. En het dier wordt aangespoord met de woorden, sta op, eet veel vlees. Nou, als dat vandaag de dag niet gebeurt, dan sta ik hier niet meer. Ja? Hierna zie ik een ander dier. Het lijkt op een panter, maar dan met 4 vogelvleugels op zijn rug. En het heeft ook 4 koppen. En het dier wordt macht toebedeeld. Daarna zie ik in mijn nachtelijke visioenen een 4de dier. Angstaanjagend, afschrikwekkend en geweldig sterk, met grote ijzeren tanden. Het vreet en vermaalt alles. En wat overblijft, vertrapt het met zijn poten. Het verschilt van alle dieren die daarvoor verschenen zijn. En het heeft 10 horens. Weet je nog wat, hè? Ja, dat heb ik ooit uitgelegd. Goed. Met dieren, heel eenvoudig weer proberen te houden, kun je iets uitbeelden van ons dagelijks leven, of niet? Wat zou je denken van de vorige eeuw? Heb je het ooit gezien? Fabeltjeskrant. Ja? Oogjes dicht. Dat zegt meneer de uil. Nou, dat geldt niet voor jou geestelijk. Oogjes dicht, snaveltjes toe. Nou, je snaveltjes zou soms wel eens... Okay. Maar dat is terzijde. En dan heb je ook het bekende voorbeeld van juffrouw Ooievaar. Dat ken je toch wel? Tutut, 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 ho, ho. Die weet alles beter. Er wordt iets getypeerd in mensen, zal ik maar zeggen. Want als je zegt, er wordt een mens getypeerd, dan gaat het weer op een mens plakken. Maar het is een werking. Ja? En zo zie je daar Zoef de Haas. Zoef de Haas, er zijn geen problemen, maar Zoef de Haas die maakt problemen. Zoef, 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 zoef. En denk, oh jongens, er gaat weer wat gebeuren. Oh jongens, er is weer wat mis. Zie je hoe mooi dat al was? Ja? En misschien dat je als je een beetje belezen bent, literair belezen, dat je wel kent van George Orwell, Animal Farm. Waarin de mensen in opstand komen tegen alles wat boven hen wil heersen. Nou, goed, dan weet je, met dieren kun je dus wel degelijk iets uitbeelden. En dat gebeurt hier dus ook. En dat gebeurt ook in Openbaring. In Daniël 7, zie je 4 dieren, beesten, geesten, je mag invullen wat je wil. En zij verbeelden koningen van de aarde. En zij verbeelden dus koninkrijken van de aarde. En je weet, van de duivel kan je de koninkrijken van de aarde zo krijgen. Als je hem aanbidt. En misschien bid je nog wel tot Jezus ondertussen. Dat goed scherp in de gaten houden in deze eindtijd. Hoe werkt het nou, Heer? En niet zeggen, zo werkt het. Die beesten willen dus door mensen... Ach, laat ik het maar direct zeggen. Die willen door ons heen werken. En dat antichristelijke is occult. Het is dus hard. Het is meedogenloos. Het is nooit te corrigeren. Ja? We zijn o zo verdraagzaam. Behalve als mensen niet verdraagzaam zijn. Kijk maar in deze maatschappij. Ik vul geen voorbeelden in. Dus kijk misschien naar een of andere protestgroep op mijn dak. Ja? Behalve als je niet met ze meegaat. Want dan zijn zij hard, meedogenloos. Dan klumpelen ze je neer. Of ze zoeken iets in je verleden. Ja? Nooit te corrigeren ook. Zoals de wet van Mede en Perzen. Occult is hard en meedogenloos. Niet te veranderen. En mensen die hierin meegaan, die hier gepakt door worden, die dit niet scheiden van zichzelf, dan is er nooit iets te veranderen. Ja? Want zo doen we het toch altijd? De geest van de antichrist. Die houdt deze manier van leven. Dus deze wet. In stand. In mensenlevens. Wetten. Regels. Dogma's. Ja. Die staan dan vast. Dan zelfs binnen het volle evangelie. Dogma's die vaststaan en je kan er niks mee... Want je kan discussiëren over, en ik ga het ook weer lekker niet invullen, over allerlei belangrijke waarden en dingen. Maar de Heer gaat het erom dat die waarden in jou gezien gaan worden. Tot leven komen, niet dat je er alles maar over discussieert. Zo. Regels zijn regels. Wie zegt dat? Dat kom je tegen bij Saint-Exupéry. Nou, ik zal de Nederlandse namen noemen, de Kleine Prins. Ken je het boek? De Kleine Prins. Prachtig. Die Kleine Prins verwondert zich, want die komt steeds op een planeet. En dan komt hij op de 5e planeet, en dat is de kleinste planeet. En dan lees ik, daar is slechts ruimte voor 1 lantaarn en 1 lantaarnopsteker. Luister maar hoe dat gaat. Goeiedag, waarom doe je net je lantaarn uit? Dat is voorschrift, antwoordt de lantaarnopsteker. Wat is het voorschrift? Dat ik mijn lantaarn moet doven? Maar waarom steek je hem dan nu weer aan? Dat is voorschrift, zegt de aansteker. Dat begrijp ik niet, zegt de kleine prins. Er valt niets te begrijpen, zegt de aansteker. Voorschrift is voorschrift, goedenavond. Kort getypeerd. En niet het verhaal, daar gaat het me niet om, maar de geest die werkt. Dan gaan we lezen in Daniël 2. In dat visioen, ik bevind me op dat moment in de burcht van Susa, in de provincie Elam, sta ik bij het Oelai-kanaal. We hadden het al, hè? Daniël is in Babel, maar hij is niet van Babel. Hij laat zich geestelijk niet in met die wereld. En daarom is hij bestand tegen het vuur van de demonie. Houdt hij stand in verdrukking. Daarom in eerdere verhalen kunnen leeuwen hem niet verslinden. Daarom, en je denkt mee, want je kruipt er toch in het verhaal van morgen. Daarom kunnen dieren, boze geesten, jou niet verslinden. Ze kunnen geen vat krijgen op Daniël. Als je meegaat met de Heer, dan krijgen ze geen vat op jou. Je kan je gratis gek laten maken door die machten, door die antichristelijke geest. Moet je het niet doen. Laat ze geen vat op jou krijgen. Want jij hoeft geen speelbal te worden of te zijn van boze geesten. Zij heersen vandaag in de geestelijke wereld en van daaruit in de zichtbare wereld. Waarom denk je dat er zoveel geweld is? Waarom denk je dat er zoveel oorlogen zijn? Dat werkt door geesten die in mensen zich tegen elkaar opzetten. Geweld tegen geweld en de een wil over de ander heersen. Heb je zo wel eens het gebeuren van tegenwoordig bekeken? Antichristelijke geesten. Met geweld, meedogenloos, hard. En het gebeurt op allerlei manieren. Hoe moeten we daar een eind aan krijgen? Ja, je kan allerlei dingen en hulp verlenen. Gaat er gerust mee door. Daar gaat het me niet om. Maar de kern is dat het in de geestelijke wereld aangepakt moet. Welke wereldrijder doet dat? Geen één. Wie doet dat? Nou, je mag het zelf zeggen voor jezelf. Ja? Met wetten en regels proberen mensen alles weer onder controle te krijgen. Ja, we zijn nog wel even 2 jaar bezig om die wetten doorheen te krijgen. Ja. En dan spreek ik dus over deze eindtijd waar dit allemaal gebeurt. En je ziet dit beestenspul als het goed is. En ik vertel je één ding. Dit beestenspul gaat alleen maar toenemen in de eindtijd. Ja, daar hoef ik toch geen teksten bij te halen om dat te bewijzen. En wat hebben wij te doen? Te strijden tegen die beesten. Dus tegen overheden en tegen boze geesten in de hemel. Dat is waar je voor staat, als het goed is. Dat is waar je samen voor staat. En dat is geen ruzie en dat is geen gedoe. En dan is er weer wat gebeurd en dan gaat er weer gepraat. Die antichristelijke geest, je doet iets en je kan een mail om je oren krijgen. Ja? Nou, dat vind ik nog netjes. Ja, want de brandbommen en zo, dat heb ik nog niet meegemaakt. Ja? Goed. Dus ik geef aan, er is ook nog een maar het is natuurlijk, komt uit diezelfde geest voort. Ik hoop dat het goed ziet. Dus als je weer eens op 112 hoort, dat programma van er zijn weer een brandbom en daar is weer dat gebeurd en daar heeft hij weer die doodgestoken. Dan weet je waar dat aan ligt. Ja? Wat een rare mensen tegenwoordig. Nee, de rarigheid ten voeten uit die ze in zich laten werken. Zo moet je het zien. Nou, oké. Okay. Visioen. Daniël. Hij is in de burcht van Susa, las ik. En Susa, dat is later de hoofdstad van het Perzische Rijk. En die Perzen moeten nog Babel innemen op dit moment. Ja, dat je het even weet, historisch perspectief. Ja? En later wordt Susa de hoofdstad van het Perzische Rijk. En dat is dan zo belangrijk, dat hier hij dus in het visioen, dus niet lijfelijk, maar in het visioen in Susa bevindt. En hier kondigt de Heer dus onder andere de val aan van het Perzische Rijk. Eén ding is duidelijk, voor toen, maar ook voor deze eindtijd. De koninkrijken van de aarde en de koningen van de aarde zullen de gemeente, zullen Gods gemeente, zullen onze gemeente nooit overmeesteren. Nou, dan gaan we kijken. Kijken of ik u een beetje kan zien. Ik heb een beetje een kaartje voor je gehaald. Dan zie je Susa, dan zie je Acropolis. Zie je, hier in het bovenste gedeelte. Acropolis, dat is de burcht. Dus daar is hij dus en dan loopt een Ula-kanaai. Dat loopt daarnaast. Ziet? Ja? Hier moet je kijken, in dit hoekje. En als je de rest wil zien van het overzicht van waar ligt Babel en waar ligt Susa, dan moet je even hier kijken. Ja? Ik vond dat dit het beste aangaf van de kaartjes die er van waren. Want er zijn ook nog, ja, er zijn ook, heeft het nou daar, heeft het daar, enzovoort, gelegen. Er zijn soms onduidelijkheden over bij de onderzoekers. Maar dit geeft het mooiste weer. Ik denk, dan heb je het een beetje in de gaten. Er staat wat meer natuurlijk, maar later kwam natuurlijk de Perzische koninklijke weg. Ja. Nou, de Perzische koninklijke weg, ik kijk nou toevallig, die hoef jij niet te gaan. Heb je hem? Goed, oké. Okay. Daniel, waar is die in het visioen? Bij de burcht in Susa. En wat is daar voor kanaal? Het Ulai-kanaal. Ja. En Ulai, er is ook van alles over te doen in de wetenschap, maar Ulai betekent de stroom. En dan vraag ik je natuurlijk, als ik dat al ontdekt heb, denk ik, wat voor stroom is dit? Nou, niet de stroom van de rivier van het leven, dat zal iedereen wel begrijpen. Ja? Wat voor stroom is dit? Het is een kanaal. En wat is het eigenschap van een kanaal? Dat het gegraven wordt door, heb je hem? Mensen in de eindtijd graven kanalen. Ze graven kanalen om te kunnen beschikken over Babels water. En gaan compromissen aan om te kunnen beschikken over Babels water. Ze willen van deze stroom profiteren. En dat moet je zelf maar verder invullen, maar ik zal hem heel kort aangeven. De stroom van meer, meer en nog meer. De stroom van wat kunnen anderen voor me doen. De stroom van je dagelijkse beslommeringen. De gelijkenis zegt, daar stikken mensen in, als je de gelijkenis goed leest. Want dat verstikt het leven, dat verstikt het zoonsleven wat op mag komen. De stroom van je beperkingen, wie heeft ze nog niet? Die mag zijn vinger opsteken of straks komen. En wat er misging in je leven. En wat er allemaal nog meer misgegaan is in je leven. Ja, dat klopt, maar zullen we ons nou richten op wat er goed mag gaan in je leven? Toch? Ja, dat is, ik zet hem even zwart-wit, hè. Ik hoop dat ik het niet kwalijk neem. De stroom van je verslavingen. Het kunnen hele ernstige zijn, en het kunnen hele niet ernstige zijn, maar het zijn verslavingen die worden veroorzaakt door die stroom en machten de duisternis die die stroom uitspuwen en mensen die die stroom kanaliseren. Nou, dan weten we waar die stond en waar jij staat. Oh, ik moet terug, sorry. En dan gaan we lezen, de twee versen, wat hij ziet. En zie, hebben we al gelezen, hè? Ja, kijk nog maar eens rustig. Kijk maar even rustig. En ik sla mijn ogen op. En ik zie en zie een ram staande voor de hoorn. Ik lees hem nog een keer. Hij heeft twee horens. En de twee horens worden hoog. En de een hoger dan de tweede. En de ogen komt als in het laatste op. Als in het laatste op. Dat staat er letterlijk hoor. Dat is geen beschrijving. En ik zie de ram neerstoten naar het westen en naar het noorden en naar het zuiden. En geen enkel dier houdt stand voor zijn aangezicht. En geen is er die uit zijn macht bevrijdt. En hij doet naar zijn goeddunken en hij maakt zich groot. Ik sla mijn ogen op naar, je mag het zeggen, maar het is altijd goed om je ogen op te slaan naar de hemel. Ja? Dus niet oogjes dicht, oogjes open. Naar de hemelse dingen. En dan zie je, wat daar gebeurt, dat heeft directe gevolgen op aarde. Dus in de zichtbare wereld van vandaag. En Daniel, pak hem er maar weer bij. Hij ziet een ram. Geestelijk betekent dit een god. Een machthebber. Een heerser. En die heeft twee horens. Horens, beeld voor occulte geldvorsten. Die willen binnendringen in mensenlevens. In jou en in mij. Met hun werkingen. En die historische duiding, die lees je in vers 20. Dat is wel mooi, hè? Dat het ook uitgelegd wordt door die engelen. Weet je dat? Die twee engelen die met elkaar praten en vertellen het nou eens aan hem. En dan staat er, dan zegt die andere engel, dat is Gabriël denk ik, de ram die je ziet met die twee hoorns, dat zijn de twee koningen van Medië en Perzië. En de Perzische koning is dan die hoge hoorn. Hij verslaat de Medische koning Astyages. Zijn mooie boeken van trouwens, romans, ja. Hij voegt twee koninkrijken, voegt die samen tot één koninkrijk. Dat is mooi, hè? Dat is geschiedenis. Dit laat de Heer dus aan Daniël zien. Deze twee koninkrijken, wat één koninkrijk wordt, verovert Babel. Daniël profiteert ook voor ons in deze eindtijd. Ik zeg het allemaal heel kort. Twee grootvorsten nemen het geestelijk Babel in. Twee grootvorsten. Belial met zijn neem tegen jouw leven. Tegen jouw geestelijk leven. Je mag er niet zijn. Je mag geen leven met de Heer hebben. En dus hou je weer met andere dingen bezig. Nee. Die grootvorst onderkennen. Die Babelse mensen en Babel inneemt. En zelf niet van Babel meer zijn, dus daaruit wegtrekken geestelijk. En de tweede is de koning van de hemel. Wat zegt hij? Ik zal koning zijn en blijven in jouw leven. Dit gaat voor jou nooit en te nimmer veranderen. Weet je dat? Jij zult altijd zo blijven, zoiets. Hij wil in ieder geval altijd blijven heersen in jouw leven. En je kan zijn werkingen merken. Want daar heb ik het over. Hij zet je onder druk. En dat merk je toch als je onder druk gezet wordt. Dan ga je dingen zeggen en doen. Hij brengt je in spanning. Hij maakt je een beetje krampachtig. Hij houdt je kinderlijk. Ja? Hij bewerkt. Oh, ik moet alles onder controle hebben. En je hebt het juist niet. Dus moet je steeds meer onder controle hebben. Maar je krijgt het niet. Dat is de werking van die grootvorst. En als je daarin meegaat, als je dat niet onderkent, dan herstel, dan ontwikkel je niet geestelijk. Dan blijft je geloofsleven een Babelstroom. We zitten aan Babelstroom en we komen er niet vanaf. Nee, dat is een klacht, dat is mopperen. We zitten aan Babelstromen en gaan weg hier. We verlangen hier naar uw huis, we verlangen naar uw leven, persoonlijk voor jezelf, hè nu. Ja, want je kruipt mee in het verhaal, hoop ik. Als je dat niet in de gaten hebt, niet er iets mee doet, en ik zeg het hier vanmorgen, dan blijf je op aard zichtbare zaken gericht. Dat schijnt dan onze religie te zijn. Aardse regels, waar je wel en niet aan kan houden, en dan vertalen mensen alles in aardse regels ook. Oh, moet ik dat in de gemeente? Nou, daar hou ik me niet aan. Oh, vindt ze het niet, dan ga ik weg. Ik zeg het even heel kort door de bocht, hè. Er zitten heel wat bewegingen tussen. Maar dat je die geest die werking onderkent. Want op die manier, daar zal iedereen over eens zijn, komen zonen Gods. Nooit openbaar. Ja? Goed. Wat doet die ram dus? En dat zie je in het verhaal. Dat zie je in de tekst. Die stoot jou neer. Ik maak het persoonlijk. Hij slaat je ter aarde. Ja, met zichtbare dingen bezig zijn. Als we met en niet eens in je hoofd opkomen, Heer, wat zou er nu verder voor leven voor mij zijn op dit moment, te midden van? Wat kan ik wegdoen uit mijn leven? Waar moet ik mee kappen? Waar kan ik me in laten corrigeren? Dat doet die geest helemaal niet. Je laat zich corrigeren. Ik heb mijn eigen vrijheid. Ik heb ook de geest. Ik spreek uit wat ik wel eens tegengekomen ben. de afgelopen 45 jaar. Ja? Waar komt die geest vandaan, nu even in het verhaal, denk je, als je de tekst goed leest? Uit het?
Oosten.
Top, goed zo. We gaan door voor de 1000 euro, ja. Hij komt uit het oosten. En hoe weten we dat? Dat heb je dan gezien natuurlijk, want je hebt goed gekeken. Hij stoot neer, ja, naar het westen, naar het zuiden en naar het noorden. Dus naar alle kanten, behalve naar het oosten. Daar komt hij vandaan. Leuk, hè? Maar geen enkel dier, dat lezen we ook, houdt stand voor zijn aangezicht. En dier of beest, hoe je het wilt, staat hier voor koning. Staat hier voor een koninkrijk. En voor hen in wie deze koning heerst. Die dus niet leven vanuit Gods geest, vanuit zijn echte vrijheid. Die ingaan tegen Jezus en zijn gemeente. Die de ballast dus niet van zich af hebben gegooid. En de vrijheid niet hebben omarmd in de hemelse gewesten. Ja? En dan zien we, het hebben we gelezen, hij doet naar zijn eigen goeddunken. Oh, eigen heb ik erbij gemaakt zelf nu. Hij doet dus wat hij zelf wil. En je kan je erop betrappen als je denkt of zegt, ik doe wat ik zelf wil. Dat is wetteloos. Hij is in ieder geval wetteloos. Hij laat zich niet corrigeren. En je ziet in onze tijd die wetteloosheid toenemen. En een hele eenvoudige vraag, laat jij je corrigeren? Door je leidinggevende? Ja, natuurlijk. En als het dan gebeurt, wat gebeurt er dan bij jou? Ik vraag maar even. Ik ben er wel wat van tegengekomen. Het is voor jezelf, hè? Je denkt, oh, het is niet prettig, dat snap ik. Maar als je niet laat corrigeren, kom je ook niet verder. Zo werkt het. En ik heb het niet over sectarisch leven met elkaar. En hij maakt zich groot. Nou, dat beest maakt zich groot uit Openbaring, dat weet je. Staat al, bijna op zijn achterste poten, als ik het allemaal volg. Ja? Maar wie maakt zich nog meer groot als eerste in de hemel, tegen God? Ja, Lucifer. Die maakt zich ook groot, die verheft zich. Ja? Jezelf verheffen boven. Hoogmoedig zijn. Zo werkt deze geest in de hemel. Zo werkt deze geest dus in levens van de boze geesten, maar ook in levens van mensen. Als ze zich associëren met die boze geest. In hen die in hun hart niet bij God zijn, werkt dit. En dat komt voort uit de waan. Ik heb de onbegrensde macht, onbegrensde vrijheid. En samen met de Heer, zo kan het zelfs ook nog gaan. Je mag het ook weglaten, ik hou alles in de hand. Ja? Ik zet alles naar mijn hand. Dat moet je dan gelijk achterzetten. Ik zal altijd koning zijn. Dat is een grote werking en die zit in die grootvorst. En hiermee injecteert hij harten van mensen. En hiervoor moet jij dus oppassen. Ja? Lijkt wel een dierentuin. Maar ze zitten niet achter slot en grendel, dus pas op. Blijf waakzaam. Blijf de hemelse dingen zien. Te midden van wat er op aarde, in het groot, maar in het klein, in je eigen leven en omgeving, begin maar bij jezelf, gebeurt. En ik geef toe, dat geeft jou moeite, dat kost jou moeite. Ja? Het is niks waar we het over hebben. Het kost jou moeite en het doet jou pijn. Ja, als dat allemaal gebeurt. En als je dan dat zicht hebt, zelfs, dan kost het moeite en dan doet het pijn. Maar weet, te midden van je moeite, weet, te midden van je pijn, de Heer en zijn gemeente, zij bepalen de toekomst. De Heer en zijn gemeente, zij bepalen onze toekomst, mijn toekomst. En weet je, daar ga ik nooit uit weg. Daar wil ik bij zijn. Daar wil ik bij horen. Daar zal ik bij blijven. En ik hoop dat je dat onderstreept. De Heer is met je. Hij leeft in je. En hij wil je helpen om dit uit te werken, zodat het niet als een leuke studie die je hebt opgeschreven in de kast terechtkomt. Maar dit uit te werken in je persoonlijk leven. En vooral de ander er niet op aan te zien. Als je denkt, die heb die preek niet goed gehoord. Nee, dan heb ik mezelf niet goed gehoord. Ja? Zullen we dat afspreken? Dan ga ik bidden. Heer Jezus, dank u voor vanmorgen. Dank u dat u de ruimte gegeven hebt om te ontvouwen wat er gebeurt in deze eindtijd. Dat u de ruimte gegeven hebt om te laten zien hoe persoonlijk dit visioen is voor de gemeente, maar dus ook voor onszelf persoonlijk in ons eigen leventje. En ik zegen je nu om dat bewust te onderkennen voor je eigen leven en daar ook een keuze in te maken. Te kiezen, want je komt iets tegen. En daar zou je mee moeten kappen. Daar zou je niet omheen moeten, maar gewoon een keuze maken. Want ik ga daar doorheen. Wat er ook gebeurt, u bent bij me, Heer. Mooi, hè? Zo zegen ik je daarin. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.